Ondernemerspanel.
Deelscooterverhuurder GoSharing trekt zich terug uit 32 gemeenten. En wie profiteert er nou eigenlijk van een ruimere energiecompensatie? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Remy Ludo Gieling, oprichter van AI.nl en dagvoorzitter. En Mark Berend is er gelukkig ook van Start. Goed dat je er bent.
Hallo.
We beginnen uiteraard met jullie eigen nieuws. Remy, wat heb je meegenomen?
Nou, ik kom dus net terug uit Silicon Valley. Ik was met de 20 ondernemers en investeerders daar op inspiratie- en kennistour langs alle techbedrijven om te zien wat ze allemaal aan het ontwikkelen zijn rondom kunstmatige intelligentie.
Ah, ik heb je gezien en gehoord, hoor. Het is niet onopgemerkt gebleven.
Ja, zeker. Ik stond nog voor BNR, voor het hoofdkantoor van Twitter, als een soort van veredelde ramptoerist om te kijken of we Musk nog met een grote sink voorbij zagen lopen. Maar ik heb hem niet kunnen zien. Maar wat ik zelf heel erg leuk vond daaraan is, enerzijds natuurlijk wat ze aan het ontwikkelen waren, heel veel technologie, maar eigenlijk ook wel een beetje de soft kant ervan, dat als je eenmaal al die bedrijven bezocht, dan zijn er bij 16 langs geweest in die week, dat je dus heel veel verschillen ertussen ziet. Ik denk altijd, Amazon, Microsoft, Google.
Ja,
ze hebben natuurlijk toch allemaal een beetje dezelfde dienstverlening en wat ze allemaal doen, maar je merkt gewoon als je daar eenmaal bent, wat voor een ontzettend verschillen er in die cultuur zitten. Amazon gaan enorm snel en vernieuwend en klein en lean en agile. En Microsoft dan weer heel degelijk, heel goed, weet je wel. Heel groots denken, grootse klanten.
Maar is dat niet ook een beetje wat je denkt als je een paar duizend kilometer verderop in Nederland staat? Is jouw beeld echt bijgesteld van die bedrijven?
Ja, ik had echt wel het idee dat er veel. Je hebt ook altijd over, als je het hebt over die techtalenten daar. Weet je, ze vinden zo'n andere baan elders. En ze hoppen van baan naar baan. Nou, als je daar binnen bent, dan denk je, nou, als je eenmaal bij Google zit, dan zou je echt je niet thuis voelen bij de anderen. En vice versa.
Bij Google, dan moet je nooit weg, Mark.
Nou, ik onderschrijf dat wel.
Ja?
Ja, je ziet wel eens transfers naar een ander. Ja. Microsoft bijvoorbeeld, maar dat is toch wel heel zeldzaam. Ja.
Is het denk je goed om daar, ook als je een Nederlands techbedrijf bent, om daar af en toe heen te gaan, om inspiratie te schrijven?
Oh ja, ik was er 2 maanden geleden, Silicon Valley. En dat is toch. Nou, San Francisco is niet meer zo levendig. We hadden het er net over. Dat is een beetje een dode boel. Maar goed dat Elon Musk de mensen weer terughaalt naar kantoor. Maar ik was daar voor een SaaS-conferentie. En dat is wel inspirerend. Zeker. Maar we constateren ook dat we ook niet soort van achterlopen of zo. Hè? Ik bedoel, het internet helpt een boel om bij te blijven. Het is niet zo dat daar alles alleen maar voorloopt. Maar wel, denk ik, op het gebied van AI en engineering en development. Ja.
Ja. Mark, jouw nieuws. Misschien uit de Hollandse kleiont proto of niet.
Nee, ik blijf daar toch. Oh. Met de ontslaggolf en de nieuwe hoogte die Meta daar van de week aan toevoegde. Met 11.000 ontslagen. Dat vond ik toch wel even nieuws. Dat is natuurlijk wel te verwachten. Maar toch 13% van je personeel ontslaan is natuurlijk heftig.
Nadat er tienduizenden mensen de afgelopen anderhalf jaar nog zijn aangenomen. Hè?
Ja, precies. En ik vind het dus ook relatief laat. Gegeven alle problemen waar Meta al mee kant. Hè, daling van het gebruik. De jeugd verliezen aan Instagram en TikTok.
Advertentieproblemen.
En de laatste die ik wilde noemen is de investering in de metaverse, die niet onomstreden is, maar zeker ook een hele lange termijn investering is. We weten altijd dat we de korte termijn overschatten en de lange termijn soms onderschatten. Dus misschien heeft Mark Zuckerberg wel helemaal gelijk. Maar het gaat er op dit moment natuurlijk niet zo lekker in om daar zoveel geld in te steken.
Nou ja, het is natuurlijk een huge bet. Wat Zuckerberg dan wel weer heel slim heeft gedaan natuurlijk, is dat zijn aandelen zijn natuurlijk flink verwaterd in al die jaren dat hij investeringen heeft opgehaald. Maar hij heeft altijd het meerderheid van het stemrecht behouden. En dat is natuurlijk de reden dat hij nog steeds dit soort grootse plannen kan doordrukken.
Ja, maar hij heeft het slim gedaan, maar is het ook het beste voor het bedrijf?
Ja, dat zul je dus pas later weten. Het heet ook een big bet.
Ja, ja, nou, we waren dus ook bij Nvidia, natuurlijk ook de chipmaker. En daar zit dus ook nog steeds de CEO en founder aan het roer, Jensen Huang. En die heeft dus ook meerdere keren in het bestaan van dat bedrijf zo'n grote big bet geplaatst. Dat het was een kantje boord, weet je wel. Of het ging heel groot worden, of het ging totaal door het putje heen. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ze nu toch een van de grootste bedrijven ter wereld zijn geworden. En bij hun heeft het in ieder geval goed uitgewerkt. Ik denk, ik heb er wel vertrouwen in dat het goed is om dit af en toe te doen. Maar het is inderdaad nog een beetje koffiedik kijken.
Ik denk dat Zuckerberg heel blij is met het vertrouwen van Remy Ludo Gieling. Maar ja, grote aandeelhouders hebben inmiddels per brief ook aangegeven... Mark, alles goed en wel, maar dit gaat ons te ver.
Ja, hij is ook 75% van zijn waarde zelf kwijt. Hè? Ik bedoel, op papier, koop je geen boterham
minder van. Hij zal het niet een nacht minder opslapen.
Nee, maar toch, het is wel echt down the drain.
Nou, en voor die mensen is het natuurlijk ook alweer 11.000 medewerkers... die dat waarschijnlijk ook betrekkelijk allemaal recentelijk zijn aangenomen.
Ja, en wel 100 miljard investeren in de metaverse... waarvan je niet weet of het wat gaat worden.
Ja,
maar daar zal hij denk ik ook nu wel een beetje paal en perk aan moeten stellen. Want je kunt niet 11.000 man laten gaan en vervolgens alles, al het andere doorzetten. Dat
we gaan naar gekrabbel in de marge. Ja. Namelijk het Nederlandse geld, de Nederlandse miljarden. Het kabinet heeft de drempel verlaagd voor het MKB om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening. Bedrijven krijgen een tegemoetkoming als ze tenminste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. En dat was eerst 12,5%, is nu verlaagd naar 7%. Moet ik nog wel bij zeggen, de concessie is dat bepaalde zaken niet meer worden meegerekend. Energiebelasting, netwerkkosten. Maar het komt wel op neer, zegt ook minister Adriaansens, dat die groep die ze wil bereiken ook wat beter bereikt. Dus waarschijnlijk ook dat die groep wat groter wordt. De bakkers, de slagers, waar we de afgelopen weken veel over hebben gehoord. Kon dit niet uitblijven, Remy?
Nou, ik vind het wel weer... Kijk, enerzijds, ik wil niet met z'n allen alleen maar schoppen op de overheid. Want ze doen, denk ik, toch wel echt erg hun best om waar het kan iedereen zo goed en wel te helpen waar nodig. Maar ik vind het ook alweer een gevalletje dat ik denk, ja, hoe kan je dit niet even hebben doorgerekend van tevoren? Dat je je weet welke groep je wil bereiken. Dan ga je toch ook even met een paar slimme wiskundigen en economen bedenken, oké, wat voor wetgeving moeten we dan maken om die groep ook te bereiken? En dan kom je met zo'n vraaggetal van 12,5% eerst. Nou, dat blijkt dan vervolgens niet voldoende, want iedereen...
Ik heb ook aangegeven, rekenfoutje.
Oké, nou, dat goed als je je fouten toegeeft. Maar dan ga je vervolgens dus naar 7%. Ik weet ook niet waar dat dan weer op gebaseerd is. En dan ook weer het heel complex maken met allemaal dingen die niet mogen worden meegegeven. Maak het, houd gewoon een beetje simpel, mensen. Ik snap het gewoon niet.
En nog even terug naar de uitvoering. De vraag is natuurlijk, op welke manier en in welke mate moeten ondernemers worden ondersteund? Hè? Ik spreek veel met macro-economen die lusten dit rouw. Die zeggen, ja, luister eens, er is ondernemersrisico, dat moet je dragen. Het is ook niet zo erg. Het klinkt hard, maar het is ook niet zo erg als bedrijven failliet gaan. Nee. Er is een reflex ontstaan waarin we bedrijven die het moeilijk hebben dan maar ondersteunen, tegemoetkomen, Mark.
Zombiebedrijven, ja. Nou, we hadden het daar de vorige keer over toen die 7,5% werd aangekondigd en nu dus een hoger bedrag. Ja, dat is een hele moeilijke, want zombiebedrijven, de vraag is in hoeverre bakkerijen zombiebedrijven zijn en als je die of tomatentelers. En als dit structureel van aard is, die energieprijzen, dan hebben we wel een probleem. Want dit kunnen we natuurlijk nooit volhouden.
Nee.
En dat kan niet de bedoeling zijn. Met andere woorden, hoe bouw je zo'n regeling af als de energieprijzen hoger zijn? Want dat moet wel.
De voorzitter van de branchevereniging van de bakkers, die mocht een verhaal doen bij de ondernemer. En die zei, macro-economisch zullen die economen misschien gelijk hebben. Ondernemers met passie, dat is risico nemen. Maar op microniveau hebben ze ongelijk. Bakkers, slagers, andere detailisten houden winkelgebieden leefbaar. Je moet er toch niet aan denken. Die leegstaande winkels. Een florerend winkelgebied heeft ook een sociale functie. Het praatje in de winkel houdt mensen gezond. Dus dan zegt hij, macro-economisch klopt het. Maar micro-economisch gaan we ten onder als we deze detailisten niet ondersteunen. Praat hij hier nu vooral voor zijn eigen achterban of heeft hij ook gelijk?
Ja, ik vind het op zich alweer mooi geredeneerd inderdaad. Ik denk, ja, als er komt altijd weer iets voor terug. Hè, zolang zolang het winkelvastgoed niet die absurde tarieven heeft die het nu heeft. Zullen er altijd wel mensen zijn die ergens een winkel in willen beginnen, denk ik. En dan als het dan inderdaad geen bakker is, dan is het misschien wel een kunstgalerie waar je NFT's kunt kopen tegen discounted prices tegenwoordig. Of iets dergelijks. Maar ja, ik vind het wel lastig. Ik denk dat Mark ook wel gelijk heeft dat hij zegt van misschien moeten we wat meer op de lange termijn kijken. Van goed dat we nu even korte compensatie hebben voor dat ze in ieder geval even het hoofd boven water kunnen krijgen. Maar maken we dan ook alvast even een plannetje van ja, als dit nog 2-3 jaar duurt, hoe gaan we er dan mee om?
Tot nog één ding, Thomas.
Mag Mark?
Nou ja, het is ook een maximum. Dat lijkt me logisch, want je kunt niet ongelimiteerd compenseren. Dat maximum was eerst lager, is nu hoger. Dat was eerst lager vanwege Europese regels over staatssteun. Zijn die er nu opeens niet?
Ik denk dat het voor veel sectoren wel ongeveer gelijk gebleven is. 160.000 euro. Maar voor de tuiners is het specifiek omhoog gegaan. Ja, dan was het eerst een ton en is het nu 160.000.
Ik vind me als eenvoudige krantenlezer een klein beetje op over het verschuilen achter Europese regels. Die dan toch onderhandelbaar zijn. Of als je je kwaad maakt, oprekbaar zijn. En ik denk dat dat ook iets is waar de overheid zich ongeloofwaardig door maakt. Dat die 3 weken geleden de reden waren waarom het niet meer kon zijn dan dit. En nu opeens niet meer.
Geldt voor meer thema's die verband houden met die energieprijzen. Inderdaad. Dat er is gewezen naar Brussel en dat het toch anders in elkaar bleek te zitten. Voordat we de hele beerput van het energieplafond ook nog weer openen. Deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Remy Ludo Gieling en Mark Berendsen zijn de leden van het ondernemerspanel vandaag. En we praten over Instabox. De Zweedse eigenaar van Red Je Pakketje laat zijn Nederlandse activiteiten failliet gaan. 1,5 jaar na de overname van de bezorgdienst Red Je Pakketje. En de Instabox CEO noemt een verhoogde focus op winstgevendheid als voornaamste reden. Remy, we hebben allebei meerdere keren mogen praten met de oprichter van Red Je Pakketje.
Sam Roon.
En daarmee kom ik toch ook meteen op hoe dat soms gaat bij bedrijven die hun verhaal mogen doen bij Sprout, bij de ondernemer, bij BNR, ja. Waarvan je denkt, god, dat kan toch eigenlijk niet kapot?
Ja.
Wat gaat het hard, wat gaat het snel? En wat dagen ze toch de gevestigde orde uit?
Ja.
En dan dit.
En dat was, natuurlijk ook, dat was natuurlijk ook zo. Ik denk dat Sam heeft van Red Je Pakketje destijds in een hele korte tijd echt een hele serieuze organisatie gemaakt. Je zag die Red Je Pakketje autootjes echt door alle straten zoeven om pakketjes die voor mij vooral verlaat waren. Dat was een beetje hun niche waar ze mee begonnen. Maar op tijd bij consumenten te krijgen. En dat was in één klap doorgegroeid naar 750 medewerkers. Een eigen vloot aan autootjes. Die waren ook aan het verduurzamen. Dus aan ambitie was daar
niet te veel kijken naar de cijfers, Remy. Ja. Want er werd nog weinig mee verdiend.
Er werd nog weinig mee verdiend. Maar dat zie je natuurlijk in alle sectoren die heel hard willen groeien. En dit was natuurlijk in een tijd waar ook het geld gewoon makkelijk vrijuit beschikbaar was. Voor mij heeft Sam vorig jaar in dat bedrijf gefuseerd. Zeker verkocht aan dat Instabox. Heeft het ook volgens mij gedaan met alle goede intenties van dien. En ja, zo blijkt dus toch wel weer dat je niet alles in contracten kan afsluiten dan. Want wat ik ervan begreep, was hij ook gewoon extreem overdonderd met het nieuws. Dat ze in één keer denken van, nou ja, 7 jaar werk en 1000
ja, ze zullen hem vorig jaar niet verteld hebben. Trouwens, als jij een maand de deur achter je dichtgetrokken hebt, dan trekken we de stekker eruit. Ja. Dus, maar hij wordt ook niet meer gebeld, Mark, want hij is niet meer de baas.
Dan word je dus niet meer gebeld. Dat is dan zo. Nee. En dan heb je de sleutels ingeleverd.
Maar wat er hier gebeurd is, toch nog even in een korp stek. Bedrijf overgenomen voor 25 miljoen. Er was toen wel al nog een schuld van, ik geloof, 10, 11 miljoen. Dat wisten ze bij Instabox ook. Instabox is inmiddels zelf weer gefuseerd met een ander Zweeds bezorgbedrijf.
Consolidatieslag hier.
En die overname van Red Je Pakketje is pas in april van dit jaar definitief afgerond. Het is nu november.
Ja.
7 maanden later wordt er gezegd, ja, de winstgevendheid staat onder druk. Vinden we nu belangrijker dan de groei van Red Je Pakketje?
Ik denk dat heel veel deals juist ook in april dit jaar zijn afgeketst. Die dan volledig in de pipeline zaten. Omdat investeerders, overnemers, overnemende partij op het laatst dacht, nou, de wereld verandert serieus. Nou, dat is hier niet gebeurd. Hier hebben ze doorgezet. Maar die wereld is serieus veranderd in ongebreidelde groei financieren naar winstgevendheid en een lange runway creëren. Ja. Echt maar echt 180 graden waait de wind uit een andere hoek. En dan moeten er maatregelen genomen worden. Nou, dat is blijkbaar deze geweest.
Je staat er niet eens van te kijken.
Ik sta er helemaal niet van te kijken. Want het is een verlieslatend bedrijf.
Wist je toch?
Jawel.
Je weet toch bij start-ups zoals Remy ook zegt.
Maar als de wind opeens volledig andere hoek waait. Namelijk de groei en het geld is opeens duur. En dus je gaat niet meer van fundingronde naar fundingronde. Dan zegt zo'n club, ja, daar kunnen we dus niet geld in blijven.
Ik denk dat ze dat hebben gedacht, we kunnen het beter nu afschrijven. Dan zijn we er,
ja,
zijn we er
dan nog een jaar
vanaf. En dan gaan we daarna weer kijken hoe we het in ons thuisgebied gaan opbouwen. Maar het is wel extreem sneu als je hier natuurlijk. Ik denk ook niet dat je dit had verkocht met dit in het achterhoofd.
Ja, Remy, maar vind je het nou extreem sneu? Of had je toch de gedachte die ik had van, hè? Hoe kan dit zo snel gaan?
Nou, ik ben het wel een beetje mee eens dat gezien de marktomstandigheden denk ik dat we nogal meer van dit soort verhalen gaan krijgen. Het was wel de eerste reactie die ik had. Van, hoe dan? Hoe kan je in 6 maanden tijd afscheid nemen van zo'n grote deal die je hebt gedaan?
Heb je ook gedacht aan je eigen rol als voormalig hoofdredacteur van MT Sprout bij dit soort bedrijven die vaker een podium krijgen, moeten wij ook kritische vragen stellen over hoe houdbaar dit nu werkelijk is?
Vind ik een interessante vraag.
Ja. Iedereen zat in dat narratief, hè?
Ja,
vergeet dat niet.
Hoe je kan. Ja, ik denk dat het misschien wel goed is om inderdaad vaker mee te nemen. Dat hoorde je ook wel op die op die ondernemersreis die we dan net hebben gemaakt, dat mensen ook al een beetje ingingen tegen dat concept van geld ophalen is kennelijk succesvol. Dat is toch wel vaak een beetje het idee. Hè? Als je bedrijf goede funding heeft opgehaald, dan ben je als ondernemer geslaagd. Alleen, dat is een idee wat we met z'n allen hebben. Maar eigenlijk, onderaan de streep begint het dan pas. Hè? Dan begint het spelletje pas voor je te spelen. Want dan moet je jezelf gaan bewijzen. En ik denk dat dat nu wel duidelijker is geworden met z'n allen. Ik denk dat we inderdaad een beetje af moeten van het verheerlijken van groeimiljoenen.
Mark?
Het opportunisme is natuurlijk gewoon in ons DNA zit dat. Ik was op Saaster twee maanden geleden. En dat gaat over alle software- en servicebedrijven. En daar was profitability op elk podium het woord. Nou, deze mensen hadden een jaar geleden natuurlijk het allemaal alleen maar over groei.
Burn rates.
En, maar ook niet met een soort zelfspot. Nee, dat hebben ze meteen. Dat bedoel ik met opportunisme. Ja. Het narratief is meteen 180 graden veranderd. Want omstandigheden, dat is ook ondernemerschap. De wind waait uit een andere hoek. Geld is duurder geworden. We gaan niet meer van fundingronde naar fundingronde.
Maar heel veel van die investeerders die in dit soort bedrijven hebben geïnvesteerd, die hebben toch nog geld zat eigenlijk?
Ja, dat klopt. Maar dat is nou de criterium.
Nee.
Ik
hoop toch naïef te blijven.
Nee.
We gaan naar een ander bedrijf. Soortgelijk verhaal. Deelscooterverhuurder GoSharing stopt met de verhuur van zijn elektrische scooters in 32 van de 45 gemeenten waar het nu actief is. In de kleinere steden is de verhuur van de scooters niet rendabel genoeg en dus gaat het bedrijf zich nu vooral richten op de grotere steden als Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven. Red je pakketje all over, Mark?
Jawel, heeft er wel een boel van weg, maar ook nog een ander fenomeen. Het grappige was dat Mijn compagnon haalde mij over om in een stad een elektrische scooter eventje, of een scooter niet, een step te gaan nemen. Had ik nog nooit gedaan, dus ik die Lime-app downloaden en wij op pad. Nou, één deed het, de andere deed het niet. Oké, op zoek naar waar zo'n ander ding staat. Nou, we vonden er vijf, ze waren allemaal kapot. Niet opgeladen of ze lagen achter een hek. Het was een drama, het ging helemaal nergens over.
Dus het is ook gewoon niet goed genoeg.
Ik heb ook een hele positieve ervaring met fietsen in steden die in zo'n docking station staan. Volgens mij in Parijs werkt het fantastisch. Ik was in New York, San Francisco. Ga je lekker fietsen, heb je goede app, je weet waar je ze neer moet zetten. Over het algemeen zijn die fietsen van goede kwaliteit. Dus het is een beetje, maar dat waren dan
belangrijk verschil, Remy. Scooters zijn wel duurder. En als ze kapot zijn, is de reparatie vermoedelijk ook duurder.
Ja, en je moet ze ook nog allemaal. Het service is denk ik nog lastiger. Want ze staan dus overal en nergens. En ze liggen overal en nergens. Er is een heel grappige Instagram-account, Strooi Scooters. Die met allemaal foto's van die scootertjes die overal nergens worden neergepleurd, letterlijk. Maar ja, je vergeet vaak, als ze daar staan, iemand heeft dat ding moeten opladen. Dus die moeten ook worden opgehaald, of de batterijen moeten worden geswapt, of whatever, hoe ze dat ook doen. Dus het is inderdaad heel onrendabel om in een gebied waar ze amper worden gebruikt ook zo'n heel service team rond te laten.
Ook hier geldt, investeerders hebben tot niet zo heel erg lang geleden gedacht, go sharing, dat gaan we doen. Hè? Ja, een parallel trekkende met de flitsbezorgers ook. Zorg maar dat je er bent, groot uitpakken en op termijn gaan we daar geld mee verdienen. Maar nu mag het ook nog geld kosten. Ook hier zie je dus, de tijd is veranderd.
Zeker. En wat Lime dan wel weer slim heeft gedaan, die stepjes waar je het net over gehad, heeft een hele slimme samenwerking of overname of iets in die trant gesloten met Uber. Want ik heb dus ook altijd een hekel eraan dat elke keer als je ziet ze van alle merken. Je hebt ook hier weer scootertjes van Check en Felix. Elke keer moet je een apart appje downloaden, moet je al je gegevens invullen, creditcard, gedoe. Bij Uber kan je gewoon in je app aangeven, oh, ik wil een Lime scootertje. Inklikken en je kan gaan rijden. Ik vind
de fietsen van in New York zit op de Lyft-app.
Ja.
Dus daarom heb ik de Lyft-app. En daarom gebruik ik Lyft als taxi.
Maar wat ze nu zeggen is, bij GoSharing, we blijven in een aantal steden actief. Daar zullen we dan werken aan hoe het voor ons het beste kan. En ook nog rendabel kan. We gaan de service verbeteren. We gaan werken aan het comfort. Ze worden hufterproof. Is dit dus zeg maar een gedwongen herbezinning die ook nog tot iets kan leiden? Of is dit eerder het begin van het einde?
Nou, dat laatste hoop ik niet voor ze. Zo simpel.
Nee, dat hoop ik ook niet.
Moet ik het zeggen? Nee, maar serieus. Kijk, op zich is er wel iets voor te zeggen dat dit soort services bestaan. En doe het dan op één plek inderdaad echt goed. Zorg dat die dingen onderhouden worden en dat je dat kan bolwerken. En ook op een plek waar de actieradius wat groter is. Want ik vond het wel een terecht punt. Want je hebt ook nog eens te maken met de overheid. Die zegt van ja, we hebben toch liever mensen die aan het fietsen zijn. Als het over afstanden gaat van 3,7 kilometer gemiddeld. En dan geef ik die overheid volledig gelijk in. Want die dingen staan overal en nergens. En dat is een probleem.
Al met al goed ondernemerschap, denk ik hier. Gewoon op tijd de keuze gemaakt om weer terug te gaan naar je kern. En dan maar even afscheid te nemen. Ik vind het een sterk statement eigenlijk.
Prettig om het ondernemerspanel af te kunnen sluiten met een staaltje goed ondernemerschap. Remy Ludogilling, oprichter van AI.nl, dagvoorzitter, dank voor je komst. En Mark Berendsen, directeur van Start, ook dank voor jouw komst. Zometeen dan is het tijd voor de Oekraïne-update in dit programma.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.